Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaak-podcast. Hier zijn jullie hosts, Amber Leuns en Emily Tillian.
Hallo. Zoals jullie merken is er maar één stem. Momenteel is Amber niet bij mij. Dat komt omdat we hebben het wel samen opgenomen, maar door een technisch probleempje is het eigenlijk niet gelukt. En we willen natuurlijk jullie niet laten wachten op een helemaal nieuwe maand. En we dachten, ja, waarom doe ik dat niet heel even alleen op? En ja, dan kunnen wij zo verder en dan heb je toch nog een aflevering deze maand. Voordat we eigenlijk echt gaan beginnen aan de zaak, wil ik een beetje jullie bedanken. We zijn eigenlijk heel goed bezig met deze podcast en ik ben super blij om eigenlijk te zien hoe wij aan het groeien zijn. Ook als iedereen kent die Spotify heeft, is het zo'n Spotify Wrap iets. En ook wij krijgen van onze podcast zo'n bepaald moment een heel wrap erover. En het speciale is, de meest bekeken aflevering is Ted Bundy. Persoonlijk vind ik dat heel raar, goed eigenlijk ook, want dit is mijn eerste aflevering. En we merken natuurlijk dat wij tijdens de dagen toch wel gegroeid zijn in hoe wij gestart zijn. We zijn bijvoorbeeld naar microfoons overgegaan, het geluid is waarschijnlijk iets beter geworden. En we zijn ook meer in de zaken toegewijd, we leren er ook meer over hoe we moeten starten eigenlijk. Ook 53% is gestart door Ted Bundy, dus ik vond het wel een heel speciale. En ook dat wij het meest gestreamd worden, beluisterd worden door jullie in Nederland. Dus ik wil daar zeker jullie voor bedanken. Maar natuurlijk iedereen die ons luistert, we zijn mega blij met jullie allemaal. Dus ik wil je gewoon een keer allemaal bedanken hiervoor. Natuurlijk ga ik dan nu ook wel een zaak beginnen, want dat is een beetje bijinfo wat ik een keer fijn vond om te delen met jullie. En dan gaan we beginnen aan de zaak. Voordat ik eigenlijk echt ga beginnen, wil ik jullie even een triggerwarning geven. Het is een zaak waar zelfmoord in voorkomt. En als mensen daar een beetje gevoelig voor zijn, skip deze aflevering eventjes. Dan ja, het kan gevoelig liggen. Nu gaan we gewoon maar beginnen aan de zaak, hè. Dus het gaat over Jennifer Schwett. Jennifer Schwett woont eigenlijk in Dixon, dat ligt in Texas. En het begon eigenlijk heel vroeg in haar leeftijd. Die was nog super jong toen het eigenlijk allemaal startte. Dat was de zomer 1990. Dat pas gedaan met het tweede leerjaar. En ja, het was een heel vrolijk, speciaal kind. Ze hield van leren, ze hield van school. Ze deed echt heel veel graag. Ze was leerschierig. En ja, dat was wel heel mooi om te zien. Een paar bepaalde belangrijke dingen van haar zijn eigenlijk dat ze heel bang is in het donker. En daardoor slaapt ze ook niet heel graag alleen. Om eigenlijk toch wel wat comfort te zoeken, ging ze eigenlijk bij haar mama slapen, wat normaal is, een kindje dat bang is. Maar ze zit eigenlijk elke nacht bij haar. 9 augustus 1990 was een nacht dat ze een beetje niet goed sliep en heel onrustig was. Ze was heel te bewegen, ze kon niet goed stil liggen, ze wilde draaien niet in haar bed. En mama was naar haar bed eigenlijk. En dan draait naar haar toe en zegt, ik heb wel zo bepaalde deeltjes, soms een keer in het Engels zeggen, voor bepaalde zinnen dat er gezegd is geweest. En dat hij dan een beetje meer duidelijkheid ging vinden en meer ingaan voelen in het verhaal zelf. You're kicking me in your sleep. I have to work in the morning. Would you mind going in your own room tonight? En dan antwoordt zij op, just because I love you, mom, I'm going to sleep in my own room tonight. In haar kamer had ze zo'n hele grote, mooie lamp. Maar je kent zo'n grote potlood, dat zo die gigantische potloden waar je eigenlijk totaal niet mee kunt schrijven. En dan moet je een beetje voorstellen met een lamp. Maar echt zo'n heel steel en echt zo'n heel lamp erop. Dat is echt wel best wel cool eigenlijk. Die zet ze natuurlijk aan om eigenlijk haar hele kamer te verlichten, want ze is bang in het donker. Ze leest een boek en dat deed ze tot ze in slaap viel, hè? Wanneer ze wakker wordt, zit ze niet in haar eigen kamer, maar zit ze in de armen van een man die ze eigenlijk niet kende. Ze was eigenlijk al heel eng en ze waren aan het wandelen terwijl ze haar draagde langs een voetpad. Zij schreeuwt en na een tijdje begon je te merken dat ze Nee, niet meer in werken. Wij deden de vreemde man eigenlijk, de mond en de neus toe van haar eigenlijk. Dus ja, ze kon niet meer schreeuwen, ze kon geen lawaai maken, niemand kon haar komen redden eigenlijk. Ze werd in een auto gezet en ze werd op de schoot gezet van een man terwijl ze aan het rijden zijn. De man zegt tegen Jennifer, het komt allemaal goed. Alles is oké, je zit veilig, het komt allemaal goed. En zegt ook tegen haar dat hij een undercover politieagent was. Als kind, ja, je zit met een vreemde man. Je wilt hem eigenlijk wel geloven dat het eigenlijk een beetje veilig is. Want ja, een politieagent, iedereen weet wie dat is. Een man waar je veilig bij voelt. Hij kan iedereen aan, dus ja, hij voelt zich echt veilig. Maar toch wilde ze het eigenlijk geloven, maar toch lukte het niet zo echt haar. Ze voelde dat er iets fout was. Want ze had pas toevallig geleerd op school dat ja, vreemde mensen eigenlijk niet meer moeten vertrouwen. Dat je kan bewijzen dat dit echt die persoon zijt en echt een politieagent die de badges. Dan, ja, mijn 8-jarig kind wil het gewoon momenteel even geloven voor de reden van om veilig te kunnen voelen. Tijdens het rijden rijdt ze eigenlijk voorbij de grootouders van Jennifer. Ze begon echt te realiseren dat ze gekidnapt is. Ze merkte, er klopt toch echt totaal iets niet aan en er moet wel iets zijn. Ze was een beetje bang wat er aan het gebeuren was. Wat gaat er met mij gebeuren? Wat is er gaande eigenlijk? Waar gaan we naartoe? Hè? En wat kan ik doen om dit eigenlijk op te lossen? Ze reed in een parkeerplaats van haar school en zegt tegen Jennifer, en de man zegt tegen Jennifer, om naar de maan te kijken. En als de maan verandert, komt je mama jou halen. Heel stressig, verward, maar ook heel anxious, wachtend op haar koplampen van de mama's auto eigenlijk. Dus ze was aan het kijken en zoeken naar de twee grote lichten eigenlijk, van hoop, oh, daar is een mama, zij kon mij redden. Maar ze kwam nooit. Hij zei meteen, well, your mama's not coming. Ze rijden met de auto een paar blokken verder, naar een doodlopend straatje, waar een heel grote veld aan vast, ja, een grote veld is eigenlijk. Ze gaan naar het veldje toe, en dat was helemaal in paniek, want natuurlijk, ze zien wat er aan het gebeuren was. Hij zette een mes tegen haar keel en zegt, am I scaring you, little girl? Ja, voor een meisje van 8 jaar, ja, of 8, 7 jaar, is wel heel eng eigenlijk om zoiets te horen zeker. Maar hoe gruwelijk dit eigenlijk gewoon is. Hij begon haar te wurgen, zo hard ze maar kon. En probeerde haar nek te breken eigenlijk, omdat ze daar ja, zo vlug mogelijk van af te geraken. Ze raakte bewusteloos en werd wakker terwijl zij, ja, hij eigenlijk haar aan het trekken was aan de enkels. Na een tijdje liet hij haar voet vallen en loopt weg. Zij hoorde een autodeur toeslaan en wegrijden. Ze zat duidelijk al door dat ze nu veiliger is zonder de man. Ze kon niet schreeuwen. Dat merkte ze meteen. Maar het ding was, ze wist ook niet waarom ze niet kon schreeuwen. Wat was er nu aan de hand? De enige kracht die ze had, was haar hand. En deze deed ze aan haar nek en voelde een hele grote wonde. Wanneer ze naar haar hand keek, had ook vol bloed. Ze was achtergelaten om dood te gaan. Het werd licht en zag bomen, maar kon haar lichaam niet bewegen. Dus ja, je moet dat gevoel hebben van, je kunt niks doen en je zit daar eigenlijk dood te gaan. En je kunt eigenlijk geen enkele redding vinden. En ze merkte ook op een bepaald moment dat meren over haar hele lichaam begonnen te lopen en te steken. En ze ging ook van bewust naar onbewust. Ze werd wakker en weer ja, onbewust. En het was al sinds geen fijn gevoel voor haar. Ze was echt gewoon gevangen een beetje in, ja, in haar lichaam precies. Ze kon ook auto's door het gras zien. Maar kon niks doen om hulp te vragen. Ze voelde eigenlijk na een tijdje zich in vrede met wat er aan het gebeuren was. Ze voelde zich in vrede dat hij eigenlijk dood aan het gaan was. Ze zei van, Ja, het is gewoon hoe het is nu. We kunnen toch niks beter doen. Ondertussen bij de mama. Dus Ralph Garcia is een voormalige rechercheur. En er was een oproep gedaan van een kidnap. De mama van Jennifer ging naar de kamer en zag de raam open en hun dochter weg. De brandweer zette de politie zette brandweer en vrijwilligers in om te gaan zoeken naar Jennifer. Dus die waren echt al op zoek naar haar, maar natuurlijk, geen idee wat aan het gebeuren is. We weten niet wie dit gedaan heeft, waar ze naartoe is gegaan, het is helemaal niks. Het begon avond te worden, terug bij Jennifer. Hè? Het begon avond te worden en viel in slaap. Wanneer ze wakker werd, hoorde ze de kinderen spelen en voelde iets haar voet in kraken. De kinderen speelden tikkertje. En een van de kinderen speelde tikkertje en een ervan struikelde over de voet van Jennifer. En dacht dat het een vriend was. Ja, dus dat meisje dat eigenlijk een tikje aan het spelen was en die over haar gevallen was, dacht eigenlijk dat het gewoon een meespelend vriend, vriendin of vriend was, dat het gewoon daar aan het liggen was om te verstoppen. Maar ze merkte dat het Jennifer was en ja, ze was eigenlijk toen gevonden. Terug was ze bewusteloos en werd wakker met de politie langs haar en zegt. En de man zegt: You're being found. You're going to be okay. Please stay with me. Dus het was wel goed nieuws dat ze eindelijk wel gevonden is en dat er wel terug ja, leven is eigenlijk. Ze is gesneden van oor tot oor. De mannen dachten meteen aan een moord. Dr. Chester L. Strunk is een ja, specialist van een ziekenhuis. En wanneer ze bij het ziekenhuis was, zag ze er heel bleek uit. Met mieren bijtend. Knetsend en kretsend op haar rug. Ja, dus ze had heel veel mierbeten en kretsen op haar rug eigenlijk. En een familie kon niet bij haar zijn op dat moment. Ze moest eerst rusten en gestabiliseerd worden. Want ja, ze is eigenlijk een ja, doodsituatie geweest. Ze was zwaar gewond. Het was gewoon echt nodig dat ze eigenlijk ja, toch een beetje meer leven naar heeft eigenlijk. Haar snijwonden ging door haar luchtpijpen. Gelukkig had het geen belangrijke bloedvaten geraakt. En ze hebben dan ja, een heel moeilijk woord eigenlijk, tracheostomiebuis gebruikt. Deze buis zorgt eigenlijk gewoon dat ze eigenlijk veel makkelijker kan gaan ademen. Ze hadden heel goede hoop dat ze dit ging eigenlijk overleven. McDry is een pediatric, een nurse, ja, ik was weer even in Nederlands, verpleegster. Ze zag meteen dat de politieagent buiten stond aan de kamer van Jennifer. Ze was zo bezorgd hoe haar leven gaat zijn. Ze ging altijd met haar de nachten en ja, altijd dagen al en nachten bij haar zitten, dat ze eigenlijk een beetje veilig voelt. Dat is te merken dat ze een heel zware trauma heeft aan haar gezicht en haar, ja, eigenlijk een beetje alles. Ze merkte gewoon dat er iets aan de hand was en ze voelt zich een beetje schuldig, niet schuldig, maar heel bezorgd, want ja, ze heeft zelf ook kinderen en zo denken, hoe zou mijn kinderen daarmee omgaan, dat is wel een heel zware gedachten. Het is een heel zware gebeurtenis ook. Ze wil niet weten hoe zij erover voelt eigenlijk. Voor Jennifer was het moeilijk omdat ze bang was van elk mannelijke dokter. Hij had op een bepaald moment ook een dokter in de maag getrapt omdat hij weg moest gaan. Voor haar was iedereen verdacht. Want hij zei dat hij een agent was. Dus waarom kon hij nu niet in één keer een dokter zijn? Dus je merkt dat de onzekerheid komt heel fel terug in haar. Zoekende in de omgeving vonden ze een kleding in de gleuf. Ja, vonden ze kleding in een gleufkwart van een. Ja, ze vonden eigenlijk het kledingstuk in een gleufje. Er is gewoon dicht een paar kilometer van de plek waar zij gevonden is. Ze denken dat de verdachte ja, verkracht is geweest. Nee, niet verkracht is geweest. Dat is eigenlijk dat de verdachte. Oh, sorry, ik ben heel veel in de war. Ze denken dat Jennifer en dit van de verdachte is. Deze kledingstuk is van hun. En ze gaan kijken als er een DNA-match is. Mensen proberen met haar te gaan praten, maar ze was veel te bang om eigenlijk echt te spreken over wat aan het gebeuren is. En ze werd er heel gefrustreerd, want ze kon niet praten, ze kon niet zeggen wat ze voelde. En dat was heel, ja, dat was heel moeilijk voor haar. Dan schreef ze eigenlijk na een tijdje notes en gaf deze aan haar mama. En zij gaf deze aan de politie, zodat zij eigenlijk kunnen kijken van, ja, wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Mama vraagde, ja, vraagde veel vragen over, ja, kende je hem? Wat was hij aan het dragen op dat moment? Kon je misschien er iets over zeggen en zo? Het eerste wat echt vooral, ja, ze schreef heel veel eigenlijk, maar wat ze vooral zei, de naam. Dennis. Zij beschreef hem als een vettig, ja, heel vettig persoon, had een litteken op zijn gezicht. Hij had bier en sigaretten in de auto liggen. Dus een heel vettig persoon eigenlijk. Louise Gibson is een forensic artist. Dus dat is iemand die zo gezichten eigenlijk, niet gezichten tekent, maar ja, wel eigenlijk wel gezichten tekent. Maar als je iemand beschrijft en zij tekent er dan eigenlijk na, wat eigenlijk misschien een compositietekening uitkomt. Dit deed zij na 4 dagen na de aanval. Ze liet Jennifer boeken zien van verschillende neuzen, ogen, monden en hiervan maakte zij een schets. Dus zij deed het aan en zij tekende het. Hij had bruin haar en stijl. Donkere wenkbrauwen, ja natuurlijk, ogen, de kleur had ik niet is niet gezegd geweest echt. Normaal neus, had snor, had natuurlijk lippen. Een kin met een stoppelbaardje op. Dus een kleine beschrijving. Maar natuurlijk heel belangrijk om even te onthouden dat die beschrijving nu eruit ziet. De foto's hiervan komen natuurlijk ook op onze Instagram. Hij had een litteken aan de linkerkant. En toen de tekening klaar was, keek Jennifer ernaar en hij zegt, ik herkende hem, hij herkent hem. Na een tijdje in het ziekenhuis te gelegen te hebben, mocht ze toch naar huis. Was voor haar wel droevig, want voor haar is het momenteel een veilige plaats en heeft daar eigenlijk daarom deed spreken terug en het ging terug goed met haar. Ze ging terug naar school in het derde leerjaar eigenlijk, via derde graad. Ik weet niet hoe dat hier zit in het Amerikaanse systeem, maar derde graad. En ik denk dat het een derde leerjaar is, omdat ja, een tweede is eigenlijk gestopt. Natuurlijk was overal politie, want ja, de hele dorp was eigenlijk bang van wie heeft het gedaan? Gaan er nog slachtoffers komen? Wat was er aan het gebeuren? Er kwam graag geen enkele nieuwe info over de zaak. En het werd een cold case. Dus het werd niet meer echt naar ja, gekeken. Maar er was echt iets nieuws waardoor zij verder kunnen gaan op de zaak. Ze was altijd bang om thuis alleen te zijn. Ook in de nachten. Voor een tijd was ze ook bang van mannen, wat natuurlijk nu wel gedaan is. Ze dacht de hele tijd, wie was het? En wat als hij terugkomt om je af te maken? Dus ze was eigenlijk gewoon echt doodsbang hiervan. Ze wist niet wat er aan de hand was. Ja, wie het was, ze wist wel wat er aan de hand was natuurlijk, maar ze wist niet echt zo wat er ging gebeuren. En ook gewoon in winkels gaan of bepaalde plekken gaan, dat was gewoon kei moeilijk voor haar. Want ja, wat, stel je voor dat die man daar in één keer opnieuw is. Dat is gewoon, ja, ik zou niet kunnen voorstellen hoe je moet voelen daarbij. Want constant op je tenen moeten lopen omdat je bang bent, gewoon op straat. 10 jaar na de aanval. Ze was afgestudeerd en werkte in een bieb. Jonathan is door een leven met haar gegaan. Ze is in haar volwassene jaren een grote steun geweest om eigenlijk vooral de man te gaan zoeken, daar een steun dat zij die gaat eigenlijk vinden. Want zij wil eigenlijk nu momenteel weten wie heeft mij eigenlijk willen vermoorden. Nu, 18 jaar later, werd er niet meer echt in de familie over gesproken. Dat was een beetje van, doen we elkaar nu meer pijn om er te blijven over hebben? Waarom gaan we nu niet gewoon vergeten en niet doorgaan? Waarom kunnen we niet even die zaak sluiten en met ons leven gewoon doorgaan en vergeten? Op een bepaald moment kreeg Jennifer telefoon van detective Tim Cromie. Hij gaat de zaak overnemen en wil met Jennifer gaan praten. Ze was vooral bang dat de dader meer mensen zou aandoen. Tim wou eigenlijk alles doen wat hij kon om hem te vinden. Ze zei ook van, tot ik op pensioen ga, ga ik zorgen dat ik die man gevonden heb. Jennifer wilde helpen zoeken om hem hem vast te zetten. En dat ze zien aan hem van, kijk, ik heb overwonnen. Ik heb uw slechte dingen, ja. Ik heb u overwonnen. Jij kunt me niks meer aandoen nu. En een zaak is tijd natuurlijk heel belangrijk. Hoe vroeger de zaak is opgelost, hoe beter. Mensen gaan bijvoorbeeld dood, gaan door met hun leven. Je merkt gewoon, mensen gaan een beetje vergeten, gaan ook je geheugen voor getuigen eigenlijk. Ja, die kunnen niet meer in detail zeggen wat die dag gedaan hebben, want je onthoudt niet wat hij gisteren gegeten heeft. Stel je voor dat jij 18 jaar geleden die datum hebt gedaan. Ja, ik kan niet meer 18 jaar geleden zeggen, ik was toen wel een baby. Ik kan niet meer geleden zeggen dat ik 6 jaar deze dag gedaan heb. Ik kan dat niet meer. Ik denk dat niemand dat echt meer kan. Buiten van een speciale gelegenheid is natuurlijk. Dat kan altijd. Het enige wat heel handig is aan deze tijd, is de technologie en het DNA-testen. Dus de kledingstukken dat er gevonden was, is naar de FBI gestuurd. Maar het duurde heel lang voor ze de resultaten gevonden hebben. Of ja, resultaten kregen. En het duurde 1 jaar tot ze eigenlijk de telefoon kregen. 2:30 in de ochtend kreeg Jennifer een telefoon. En ze zeiden, we got a hit. Dennis Earl Bradford. En ze hebben er nog nooit van gehoord. Wat heel dingen is, om DNA te testen, en dan gaan ze kijken in de databank. En dan gaan ze eigenlijk zo, ja, er zijn mensen die al opgepakt zijn, of al om een reden in de politiekantoor zijn geweest, dan wordt DNA afgenomen. En zo sta je in een databank, en zo kunnen ze kijken, oké, als we iets hebben van DNA, kunnen we erin zetten, en dan kun je mensen vinden. Maar natuurlijk, dan weten we al dat hij iets gedaan heeft. Dennis is in 1997 veroordeeld voor kidnapping in Arkansas. Hij had een vrouw verkracht, die in een bar was. Daarvan hadden ze DNA kunnen vinden en matchen met elkaar. Dus daardoor zijn ze eigenlijk achterkomen wie Jennifer wilde vermoorden. Hij leefde momenteel een normale levensstijl, was uit de bak. En ze gingen op zoek naar foto's van dichtbij de aanval van bij Jennifer. En er was iets gevonden. Ze hadden de oude rijbewijs, kunnen ophalen of zoiets. Ja, dat was zoiets, die zijn naar daar gegaan. En de schets, dat ze gemaakt was van Jennifer's, haar beeld, hoe die het beschreven heeft. Leek precies overgetekend van de rijbewijs. Dus dan weet je al dat eigenlijk Jennifer getraumatiseerd was. En eigenlijk al heel veel wist over wat aan het gebeuren was. Of wie, die wist heel veel van die moment nog. Ze zijn ook natuurlijk gaan kijken, want ja, een foto kan ook toevallig zijn. Waar was hij toen? Of woonde hij dichtbij? Nee, hij woonde heel dichtbij Jennifer. Dus dat was ook al heel goed. Ze konden eigenlijk al van Jennifer's huis zien. Niet echt zien, maar ze konden al aanduiden dat daar woont. Dus dat was niet heel ver. Natuurlijk, nu mocht de politie in actie gaan en mogen Dennis eigenlijk gaan oppakken. Wat ik bij je vergeten te zeggen is, Dennis, de naam, is al eerder in het verhaal teruggekomen. Dat was de naam dat hij opgeschreven had. Dus dan is er al wel meer detail dat ze denken van, dit is het. De politie zet hem aan de kant en arresteert hem met de borg. Jennifer vond het na de arrest een surrealistisch moment. Dat was een moment dat ze dacht van, ik kan het gewoon niet geloven. Dat was een moment dat iedereen denkt van, ah, oh, dit kan ik gewoon niet geloven dat het gebeuren is. Want uw grote droom is nu aan het uitkomen. En die dag is gedaan en je kunt gewoon niet geloven dat je dat net gedaan hebt. En dan, dat moment is gewoon soms zo mooi, maar ook dit moment ook heel angstig voor haar waarschijnlijk. Want ja, haar kidnapper eigenlijk is gewoon gevonden. En ze kan eindelijk die momenten even afwachten dat de gevangenisstraf komt. En haar leven, die hoofdstuk eigenlijk kunnen afsluiten aan zo'n lange tijd. Een beetje een heel tijdje voor Dennis. Hij woonde met zijn vrouw. Hij had een vrouw en had 3 volwassene stiefzonen. Zijn vrouw had al kinderen gekregen. En dus die zijn een samengesteld gezinnetje. En ja, dat is eigenlijk gewoon een heel normaal leventje. Wat ja, goed voor hem is, maar het is geen goed mens. De agent wil natuurlijk een bekentenis hebben. Want ja, zonder enkele echte DNA. Maar ze wil natuurlijk ook een bekentenis. Dat is makkelijker voor hun. Dan moeten ze niet moeite gaan daarvoor doen. En ze ondervragen hem meteen. En die vragen, herkent jij Jennifer? En ja, hij herkende haar van de posters, want van de zaak wel posters waren, van de vermissing waren. Hij zegt, ja, van heb je contact mee gehad? Kent je die persoonlijk? Hij zegt dat hij al contact met haar heeft gehad, maar we hadden geen details over kwijtraken van waar ze eigenlijk haar exact kende. Hij zegt dan, not a single day goes by where I don't see that baby. Ja, ik kan baby girl zeggen, maar that baby. There is no other side of the story. She was an innocent and I was a sick, deranged, beat up little punk. She wasn't anybody I met. I don't know why I pulled up into those apartments. Dus het uiteindelijk bekend dat hij iets met de zaak te maken heeft. En dus ik ga gewoon vertellen. Een beetje vertellen van wat er aan het gebeuren is. Van zijn point of view. Maar wat alles wat gezegd is bij Jennifer. Dan moet je eigenlijk vooral een beetje onthouden. Dat ga ik niet herhalen. Maar ik ga zo stukken bijzeggen wat eigenlijk hij vertelt. Hij had wandelde naar een raam en herinnerd dat het raam open was en dat er licht aan was. En we gaan dan verder aan het verhaal. Hij heeft haar verkracht. Herinneren jullie nog dat hij naar de maan moest kijken? Ja, dat moment waarschijnlijk dan. En hij sneed haar keel, maar wist niet waarom. Hij wilde hierna zo graag zelfmoord plegen, maar had geen moed om het te doen. En werd naar een psychiater gestuurd. Wat vooral, want ik wil zeggen zelfmoord plegen en ik heb geen moed. Ja, je kunt het steeds achterhouden waarom hij naar een psychiater gestuurd is. Hij had een pistool gepakt en hij richtte dan naar hem. Maar hij schoot in het dak. Dus hij heeft niet geraakt, hij weggedaan van hem getrokken en eigenlijk. En dan schiet hij in het dak. Hij wordt dan naar een psychiater gestuurd in het ziekenhuis. Op hetzelfde moment wanneer Jennifer in het ziekenhuis was. Op hetzelfde moment hadden die twee in het ziekenhuis. En dat is gewoon wat niemand even kon denken. Dennis en die compositieschets bij elkaar kon zetten even. En even kijken van, oeh, misschien hebben we de dader al. En dan een dag in onderzoeken. Nou, dat is niet over een, ja, ik vond dat een beetje heel raar. Misschien is ze gewoon uit het oog verloren, maar ik denk daarvan. Misschien ook een andere afdeling, maar iedereen weet van een zaak ondertussen ook al wel. Dus dan zou ik toch zo'n beetje meer voorzichtig zijn met, oké, je moet echt opletten, deze mannen, deze eigenschappen, let er voor op. Ze gingen dus helemaal voorbereid voor de rechter en wilden gaan voor levenslang. Hij wilde ook zeggen tijdens deze rechtszaak dat hij schuldig is, Want hij wilde echt niet meer opstapelen. De pijn die hij had geleden na eigenlijk het verwonden van haar. En het eigenlijk proberen doodmaken van haar. En ja. Ze wouden de dag pakken dat 20 jaar na de aanval is. Dus exact 20 jaar na de aanval. De agenten kreeg een telefoon. Een paar moment. En Dennis heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft zichzelf opgehangen in de gevangenis. Dus het kon al niet meer aan. Hij wou eigenlijk al iets doen. En eigenlijk bekennen van wat er, dat er gebeurd is. En dan pleegt hij gewoon zelfmoord. Jennifer had gebeld. Hij had heel veel moeite gedaan. De agent had er heel veel moeite mee om dat tegen haar te vertellen. Ze bellen haar en ze was er meteen kapot van. Ze was eigenlijk, ja, ze wou eigenlijk zo graag dat hij opgepakt was en eigenlijk tegen zijn gezicht zeggen wat er gebeurd is en dat hij eigenlijk gewonnen had. Pardon. Ze had er zo hard aan voor gewerkt en nu is alles wat zij eigenlijk wil afsluiten, was eigenlijk weg. Ze werd begraven 20 jaar na de aanval. En Jennifer leest stukken van de rechtszaak wat tegen hem wilde zeggen voor eigenlijk. En dit stuk heb ik even laten horen, want ik heb dat gehoord en ik kreeg er wel een beetje tranen van hoe diep dat voor haar zit. Wat ik ook nog wil zeggen is, hij heeft deze hoofdstuk eigenlijk van haar leven kunnen afsluiten. Want die aan het vertellen was, en was geëindigd daarin, werd ze op een moment gebeten door een mier. En als je herinnert, toen zij daar lag, werd ze ook gebeten door een mier. Dus zij dacht, dit is een teken dat Dennis mij gehoord heeft. En ja, dat was dan even een heel mooi moment. 22 jaar na de aanval was ze zwanger. Ze was helemaal shocked, blij. En 2012 was Shanna geboren. En daarna was ze nog een keer zwanger. En dan heeft ze een broertje gekregen. Jona? Ja, ik denk dat hij Jona noemt. En dat was een jongen dat, ja, die lachte constant. Jennifer is hierna advocaat geworden. Voor mensen die eigenlijk van een zaak overleefd hebben. Dus dan heb je iets meegemaakt en hebben overleefd. En die zaken behandelt Jennifer. Zo'n sterk verhaal vind ik. Vooral van haar. Want ik heb nog niet verteld. Nu weet je wel dat het overleefd heeft. Hè? Dat merken jullie gewoon. Maar het is gewoon zo mooi dat zij niet zich heeft afgesloten. Dat zij niet daar niks over deed meer, dat zij niet zo getraumatiseerd dat zij wel echt dat opgelost was. En het mooie aan haar karakter is, ze dacht meteen, ik wil niet dat er andere slachtoffers vallen. Dus niet van, ik wil een dader vinden die me iets aangedaan, natuurlijk dat ook, hè. Maar ik wil niet dat hij meer slachtoffers maakt dan wat hij al voor mij gedaan heeft. Voor mij, die wist niks en is gewoon zo een zaak van, na 19 jaar hebben ze die eindelijk kunnen vinden wie hij was. En dat vind ik gewoon zo'n sterke vrouw. Het enige wat ik gewoon echt haar heb gewenst is dat zij hem in de ogen kon kijken en zeggen, ik heb het overwonnen. En dat is gewoon zo jammer. Dit was de zaak. Het was... Het is een beetje raar om af te sluiten zonder dat iemand langs hem zitten en die mij een beetje feedback kon geven of een beetje vragen kon stellen of een beetje meer in gesprek over kon gaan. Beetje jammer. Volgende keer zijn we terug zeker samen. En ja, dan ga ik nu fragmenten horen. Dommetje ga ik even vandaag overslaan. Want dat is meer leuker als iemand bij zit. En dan kun je ook een beetje over praten. En je gewoon zegt, dat is een beetje anders. Dus bedankt om te luisteren. En Tot de volgende keer. Dag!
I sat there reading my victim impact statement. I was crying. You chose the wrong little 45-pound, 8-year-old girl to try and murder because for 19 years, I've thought of you every single day and helped in searching for you. In my heart, I knew you were out there, alive, either in prison or living a lie. And now I know, listening to my heart all of these years and never giving up on finding you, I was right. I turned to my husband and I said, I wonder if he's hearing me. And just then, a single fire ant bit me on my leg. And I took that as a sign from God that he heard me loud and clear.